Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het eerste Bijbelboek, Genesis, het 35e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden nu Genesis 35, de versen 1 tot en met 15 lezen we u vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de artikelen 14 en 15.
Gelijk God, het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, al zo bewaard, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders, door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten. Deze leer van de volharding de ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerheid, deze volharding, welke God tot zijn naam, naams eer en tot troost der godvruchtige zielen, in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft, en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen, en wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarenen en de hypocrieten misbruikt, en van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd, als een schat van een onwaardeerbare prijs, zeer tedelijk bemind en standvastelijk verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doet, zo zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Lezen we Genesis 35, vers 11 tot en met 15. Voort zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige, zijt vruchtbaar en vermenigvuldig, een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven, en uw zaad, na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in de plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgerichte teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam die plaats al waar God met hem gesproken had, Bethel. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het voorgelezen gedeelte. Genesis 35 en daarvan als uitgangspunt het zesde vers. We noemden nu Genesis 35, het zesde vers als uitgangspunt, deze woorden. Alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Canaan, dat is Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was, tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden en de geschiedenis willen wij vanavond letten op Jacob opnieuw te Bethel. Dan willen we letten op een viertal gedachten. Ten eerste te letten op Gods opdracht. Ten tweede stil te staan bij een gewillige reformatie. In de derde plaats te letten op Gods wonderlijke zorg. En in de vierde gedachte willen we stilstaan bij een vernieuwde belofte. We noemden nu Jacob opnieuw te Bethel, om dan stil te staan bij vier gedachten. Ten eerste Gods opdracht. Ten tweede een gewillige reformatie. Ten derde Gods wonderlijke zorg. En in de vierde plaats te letten op een vernieuwde belofte. Daarna, zo begint het eerste vers van dat hoofdstuk. Daarna. Ja, er was heel wat gebeurd, hè. Heel wat. Daar bij Sichem, daar waar Jacob neergestreken was, waar hij als het ware zijn nederzetting had opgebouwd. Oh, wat een ingrijpende dingen hebben daar plaatsgevonden. Daar ging Dina de wereld in. Dat is al ingrijpend genoeg. Daar kunnen ouders heel veel verdriet van hebben. Als je ziet hoe dat je kind afglijdt en het in de wereld zoekt. En je probeert het tegen te houden, maar het gaat niet. Dat smart het ouderhart. Dina ging de wereld in. En kwam in de greep van de duivel. Kwam in de greep van een wellustige jonge man. En die heeft haar verkracht. Met alle gruwelijke gevolgen van dien. Dat weet u nog uit de vorige Bijbellezing. Hoe dat Simeon en Levi in de weg van een list al de mannen van Sichem hebben omgebracht. Op een gruwelijke wijze. Ja, jullie moeten besneden worden en dan? Ja, dan. En als dan de wondkoorts heerst en de mannen liggen op bed, zijn ze met hun zwaarte stad ingegaan en hebben al die mannen omgebracht. Op een gruwelijke wijze. En wat zal Jacob het benauwd hebben gehad? Daar heeft hij ook iets van gezegd tegen die jongens. Achteraf. Gij hebt mij beroerd. Mits mij stinkende te maken onder de inwoners deze lands. Onder de Canaanieten en onder de Ferezieten. En ik ben weinig volks in getal. Zo zij zich tegen mij verzamelen. Zo zullen ze me slaan. En ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Hé, hey, Jacob had geen groot leger om zich te kunnen verdedigen als de Canaanieten en de Ferezieten, de inwoners van het land, tegen hem op zouden trekken om de strijd aan te gaan, om wraak te nemen voor dat bloedbad daar in Sichem. Hij zou, zegt hij, hij zou verdelgd worden, ik en mijn huis. Wat heeft hij het benauwd gehad? Maar wat een wonder. De Heere die weet wat er in het hart van Jacob omgaat. Ja, dat is nou zo'n wonder, hè? Dat de Heere nou precies weet wat er in het hart van een mens. En dat de Heere precies weet wat er in het hart van zijn volk omgaat. En als Jacob het dan niet meer weet, dan geeft de Heere hem een opdracht. En niet zomaar een opdracht, maar het is eigenlijk een drievoudige opdracht. Maak u op, trek op naar Bethel. Dat is een bekende klank voor Jacob. Dat is een bekende plaats voor Jacob. O, de Heere die brengt hier Bethel bij Jacob in herinnering, een plaats waar ook zoveel gebeurd is in zijn persoonlijke leven. Daar heeft de Heere zijn ziel wonderlijk getroost. Daar heeft de Heere laten zien dat hij in Christus met een zondaar, een straf- en helwaardige zondaar te doen kan hebben. Daar heeft de Heere hem laten zien dat Jacob nog zalig kon worden bij God vandaan. Maar midden in die donkere nacht, hè, toen hij dat droomde en gezien heeft, hoe dat aan die ladder werd geplaatst. Ja, het is al jaren terug, maar de Heere brengt het hem wel in herinnering. Dat daar die ladder werd geplaatst. Waar hij gemeenschap mocht oefenen met God in en door die geplaatste ladder. De ladder Jacobs. En dan heeft de Heere zich als de verbondsgod voor de eerste keer in zijn leven aan hem geopenbaard. En hij heeft ervan uitgeroepen, gewisselijk is de Heere aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Ja, hij heeft wel geweten wat er gebeurd is, maar hij had daar voor die tijd niet op gerekend. Zie je? De Heere komt altijd als een verrassend God in het leven van de zijne. En dan gaat de Heere hem hier, als hij die opdracht geeft, maak u op, trek naar Bethel, dan gaat de Heere hem in herinnering brengen. Jacob, daar bij Bethel, daar heb ik eerder ook je vrees weggenomen. Ook de vrees voor het zwaard. De vrees voor het zwaard van je broer Esau. Je bent weggetrokken van huis. Je bent daar bij Bethel terechtgekomen met de dood op je hielen. En ik heb je daar het leven in Christus geopenbaard. En nu weer. Nu was hij weer benauwd voor de wraak. Nee, niet van Esau. Maar nu was hij benauwd voor de wraak van die Kanaanieten. Benauwd om met al het zijne verdelgd te worden door de Kanaanieten en de Ferezieten. En nu gaat de Heere de weg terug leiden, de weg terug wijzen naar Bethel. Eigenlijk zegt de Heere hier weer tegen Jacob: Jacob, ik ben die God van Bethel. Weet je het nog? Weet je het nog? Hoe dat ik daar je benauwdheid heb weggenomen? En nu neemt de Heere weer de vrees weg bij Jacob, want hij zegt, dat is de tweede opdracht, en woon al daar. Dus de Heere die geeft hem niet alleen de opdracht om naar Bethel te trekken, maar de Heere geeft hem ook de opdracht om daar te gaan wonen. En die opdracht houdt tegelijkertijd de belofte in: ik zal je bewaren voor de wraak van de Kanaanieten en de Ferezieten. Want je moet daar en je zult daar gaan wonen. En Bethel is ook de plaats waar de Heere aan Jacob wat beloofd heeft. Maar het is ook de plaats waar Jacob niet alleen de Heere aan Jacob wat beloofd heeft, maar waar ook Jacob aan de Heere wat beloofd heeft. Wat heeft Jacob aan de Heere beloofd dan? Als u mij bewaart op mijn weg die ik gaan moet. En als u mij zult onderhouden en mij weer terug zult brengen in het land wat u aan mijn vaderen hebt beloofd, dan zal ik u voorzeker de tienden geven van al mijn bezit. Dan zal ik hier u een dankoffer gaan brengen. En nu zegt de Heere tegen Jacob, kijk eens om. Kijk eens om op je leven achter je. Ik heb je gespaard. Ik heb je bewaard. En ik heb je onderhouden. Ja, ik heb je rijkdom gegeven. Maar er ligt nog een belofte die je me gedaan hebt. En die moet je nog gaan vervullen. Ziet u dat de Heere niet alleen terugkomt op zijn eigen woord, maar dat de Heere ook terugkomt op de woorden van zijn volk. Hij komt hier terug op de woorden van Jacob. Hij zegt hier eigenlijk tegen Jacob, ik wacht nog op een dankoffer, wat daar bij Bethel door jou beloofd is. En dat dankoffer, dat moet je straks daar in Bethel nu gaan brengen. En daarom zegt de Heere vervolgens, en dat is het derde gedeelte van die opdracht, en maak daar een altaar, dien God, die u verschijnt toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Zie je, de Heere komt terug op zijn woord. De Heere komt terug op zijn belofte. Maar als het over ons woord en als het over onze belofte gaat, weet je wat dan blijkt? Dat de Heere er ons aan moet herinneren. O, wat zijn we toch slecht in dankbaarheid, hè? Ja, we houden onze hand wel op, zeker. En de bemoeienissen en de goedertierenheden van de Heere, die omarmen we wel. Maar wat zijn we toch slecht in dankbaarheid. En wat zien we nu wat er gebeurt in Jacobs leven? Nu de Heere hem, na al dat vreselijke wat er gebeurd is, daar in Sichem, nu de Heere hem weer verschenen is en de Heere hem daar die drievoudige opdracht heeft gegeven, die tegelijkertijd de belofte inhoudt dat de Heere zal zorgen dat die vijanden niet, ja, Jacob en zijn gezin verdelgen zullen, waar die bang voor zou zijn. Wat gebeurt er nu met Jacobs leven? Wel, dan gaat Jacob weer de leiding op zich nemen. Daar bij Sichem, daar hingen zijn handen slap. Hij heeft het allemaal maar over zich laten komen. Hij heeft het gehoord, heeft het gezien. Heeft niet geprobeerd om die jongens, die twee zoons, om die te weerhouden van die gruwelijke daden die daar hebben plaatsgevonden. Achteraf, ja, dan zegt hij tegen die jongen, ja, gij hebt me beroerd met mij stinkende te maken onder de inwoners van het land. Maar hij heeft geen moeite gedaan toen zij dat allemaal aan het uitwerken waren. Geen moeite gedaan om ze tegen te houden. Zijn handen die hingen slap. Simeon en Levi, die hebben de regie van het Jacobsgezin overgenomen. Jacob liet het gebeuren. Maar nu de Heere hem daar in Sichem weer verschijnt en hem die drievoudige opdracht geeft en de belofte daaraan verbindt, Nu neemt de patriarch Jacob de leiding weer over. En dat blijkt dan ook wel in de tweede gedachte die we genoemd hebben, een gewillige reformatie. De dichter die heeft op een ogenblik gezongen, ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Zo zal het geleefd hebben in het hart van Jacob, die Gods ontmoeting in die benauwde omstandigheid, die wekt nu verwondering. Dat werkt ook verbrokenheid in zijn hart. En verbrokenheid zoekt naar uiting om te komen tot dankbaarheid. Zo is het hier in Jacobs leven ook. Dat komt wel openbaar. Want tegen iedereen, zijn hele gezin en al degenen die bij hem horen, horen wij hem zeggen, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. Zie je? Dankbaarheid. Dat gaat aan de vruchten blijken. Ja, maar hij heeft het over vreemde goden. Vreemde goden bij Jacob en bij zijn gezin. Ja, want we weten hoe dat, ja, bij Rachel werd die terafim gevonden. Nou, niet door Laban, maar ze zat er wel op. Rachel had die terafim meegenomen uit Paddan Aram. Dat afgodsbeeld. En nergens lezen we dat Jacob dat afgodsbeeld van Rachel heeft afgenomen. En wat is er uit die roof, daar uit Sichem, want ze hebben alles weggeroofd? Simeon, Levi en de broers. Wat is daar allemaal uit Sichem meegenomen? Die Sichemieten, dat waren heidenen. En Jacob's zonen waren de plunderaars na die moordpartij. Ze waren de plunderaars. Behalve dat ze allemaal goederen en kostbaarheden hebben meegenomen, hebben ze ook de vrouwen en de meisjes meegenomen uit Sichem. En wat hebben die allemaal meegenomen? Die hebben misschien in allerijl ook nog naar hun afgodsbeelden gegrepen en die meegenomen. Dus onder het personeel, de onderhorigen, de knechten, de slaven, slavinnen, daar zullen ook afgodsbeelden zijn geweest. En nu zegt Jacob ineens, alles moet worden weggedaan. Doet weg die vreemde goden. Ja, maar daar ben ik mee opgevoed. Ik kan niet zonder die afgoden leven. Daar ben ik aan gehecht. Doet weg die vreemde goden en reinigt u en verandert uw klederen. Er moet een hele zuivering plaatsvinden. Iedereen moet zich wassen. Ja, dat iedereen zich moet wassen, dat is, nou ja, noem het maar een symbool van, ik ben bezoedeld. Dat is eigenlijk een belijdenis van, ja, ik moet gereinigd worden. Hebben wij, u en ik en jij, hebben wij dat ook al eens verstaan? Ik moet gereinigd worden. Onrein, bezoedeld. En daarom moet ik gereinigd, daarom moet ik gewassen worden. Oh, de Nieuwtestamentische doopsbediening, die wijst erop. Onrein. En daarom moet ik gewassen worden. Nee, niet in water. Maar dat water van de doopsbediening wijst heen naar het bloed van Christus. Onrein, bezoedeld door de zonde. En ik moet door dat bloed en in dat bloed van Christus gewassen worden. Is het voor mij, voor u en voor jou al onmisbaar geworden? Om als we deze woorden nu horen, doet weg de vreemde goden en reinigt u en verandert uw klederen. Ja, dat werkt ook wat uit. Hier bij Jacob wel. Maar heeft het bij ons ook al eens iets uitgewerkt? Jacob zegt tegen al de zijnen, en niet alleen tegen zijn kinderen, maar ook tegen al zijn personeel en alles wat bij hem werkt en wat met hem meetrekt. We vertrekken van hier, we gaan naar Bethel. We gaan naar de plaats die voor mij een godshuis is geworden. Ja, wat gaan we daar doen dan? Ja, daar gaan we ons voor Gods aangezicht stellen. Want de Heere zal ons daar verschijnen. Ja, maar is Jacob daar zo zeker van dan? Jazeker, daar is Jacob zeker van. De opdracht om een altaar te bouwen is gelijk voor Jacob, de belofte, ik zal mij daar in Bethel opnieuw openbaren. De opdracht om daar een altaar te bouwen is voor Jacob als het ware gelijk aan een belofte van, ik zal mijn werk opnieuw aan je bevestigen. Ik zal erop terugkomen, Jacob. En daarom doet die vreemde goden weg. Je moet jezelf wassen. Je moet jezelf omkleden. Omkleden. Ja, ze moeten zich heiligen. Nee, niet met ongewassen klederen voor God verschijnen. In gepaste klederen voor God verschijnen. O, dat Jacobs gezin, dat had bezoedelde kleren aan. Het bloed van onschuldige slachtoffers daar in Sichem. Die vlekken van dat bloed, die zaten nog in hun kleren. En zo konden zij niet voor God verschijnen. En dan zegt Jacob, die God die is het zo waard, hè, om door ons gediend te worden. Hij is die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. Zo staat het te lezen in het tweede gedeelte van het derde vers. die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Ja, maar zullen ze dat allemaal doen dan? Zullen dan ook die vrouwen die geroofd zijn uit Sichem en die meisjes die ze ook gelijk maar hebben meegenomen, zullen die dat allemaal gaan doen dan? Ja, ze doen het allemaal. In vers 4 lezen we. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. O, wat een gewilligheid. Gewillig? Zouden ze het gewillig gedaan hebben? Ja, want ik lees nergens dat Jacob, nou ja, een dreigement uitspreekt. Van ja, als jullie het niet doen, dan zal ik ze zelf wel van je afhandig maken. Nee, hij geeft de opdracht en zij doen het. Er vindt dus een gewillige reformatie plaats. Ja, maar is dat nou allemaal vanuit de liefde tot God? Nee, dat kunnen we niet stellen. Maar wel vanuit het overwicht van de patriarch Jacob, bij wie ze gezien hebben dat hij de Heere vreest en dat het de liefde van zijn hart is om de Heere gehoorzaam te zijn. Dat legt zijn beslag. En oh, wat zou ons gezinsleven er anders uitzien, hè? Als we alle vreemde goden zouden wegdoen en ons zouden heiligen, zoals hier het Jacobsgezelschap zich geheiligd heeft voor de Heere. Wat zou er een overvloed van tijd zijn om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Als we die afgoden weg zouden gooien, want al die afgoden die slokken onze tijd, onze genadetijd op. Ze hebben alles ingeleverd. Wat heeft Jacob daar nu mee gedaan? En Jacob verborg ze, staat er, onder de eikenboom die bij Sichem is. Ze hebben alles ingeleverd. En Jacob heeft het begraven. Begraven. Een gat gegraven, erin gegooid, grond eroverheen. Begraven. Nee, het is niet opgeborgen in een laadje in de tent thuis. Maar begraven. Opbergen thuis in een laadje in je huis. Ja, dan trek je dat laadje open en dan heb je je afgod weer. Begraven. En zo durfde Jacob God weer onder ogen te komen. Dan gaan we naar die derde gedachte. Die wonderlijke zorg van God. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 119, de versen 1 en 34. Wel zalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heere wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. En het 34ste, ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En wat daar volgt in het eerste en het 34ste vers van de 119e psalm. Gods wonderlijke zorg, want we lezen in vers 5. En zij reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Wonderlijk. Als Jacob dan zijn nederzetting opbreekt en met zijn hele gevolg vertrekt, dan is er niemand die één vinger naar hen uitsteekt. Niemand van de inwoners van die plaatsen rondom Sichem gelegen heeft tegen de ander gezegd: zullen we het zwaard nemen? Zullen we ze achterna gaan? Zullen we wraak nemen? Niemand. Ja, maar waarom dan niet? Waren ze dan in de minderheid? Had Jacob meer man die het zwaard vast konden houden dan al die inwoners van die steden rondom Sichem? Nee, Jacob was ver in de minderheid. Want als die inwoners van die steden rondom de krachten zouden bundelen, dan hadden ze binnen een paar uur tijd een leger van honderden mensen bij elkaar kunnen sprokkelen. Ja, maar hadden ze dan geen wraakgevoelens? Ja, zeker wel. Want die inwoners van Sichem, en die omgebracht zijn door die zonen van Jacob, dat waren inwoners van hun land. Maakte deel uit van hun volk. Maar niemand durfde hier één vinger uit te steken. Ja, maar hoe kwam dat dan? Dachten ze dan dat het een soort supervolk was? Want omdat er maar twee man waren die daar al die inwoners van Sichem hebben omgebracht, dat mannen waren met een soort reuzenkracht of zo? Nee, ook niet. Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren. Hoe dan ook. De moed, de durf om iets te ondernemen tegen Jacob en de zijnen is hen geheel ontnomen. Gods verschrikking. Die God van de Hebreeën, die is veel machtiger dan onze goden. En daarom zijn de handen van de inwoners van die omliggende steden, die zijn slap geworden. Ze durfden niet naar de wapens te grijpen om Jacob en de zijnen achteraan te gaan. Bang? Nee, niet voor Jacob. Niet bang voor de zijne. Maar bang dat ze met de God van Jacob te doen zouden krijgen. Zo zijn ze door de Heere bewaard gebleven. Jacob en de zijne. De Heere bewaakt en bewaart de zijne. Hij laat zijn wakend oog over hen heen gaan. Hij legt als het ware een vurige muur rondom Jacob en de zijnen. De Heere waakt. Dat is nou zijn eigen werk. Immers, als die vijanden nou dat geslacht van Jacob en zijn gezin zou hebben verdelgd. Ja, Jacob was er bang voor. Maar als dat nou gebeurd zou zijn. Ja, dan was de lijn van het vrouwenzaad, de belofte, uit Genesis 3 vers 15, afgesneden. Dan zou de volle vervulling van de verbondsbelofte onmogelijk worden. En dan begrijpen we toch wel, de Heere laat niet toe dat zijn eigen werk onmogelijk wordt gemaakt. Want hetgeen uit mijn lippen ging, oh, dat is tot troost van de kerk, hè. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft nou vast en onverbroken. En dan hebben we te letten op die vierde gedachte, een vernieuwde belofte. Nee, geen vijand heeft de vinger tegen Jacob en de zijnen uitgestoken. Onder Gods bescherming kwam Jacob te Luz. En die plaats, die had hij van tevoren al Bethel genoemd. En daar doet hij dus wat de Heere hem opgedragen heeft. Want dan lezen we in vers 7, het eerste gedeelte. En hij bouwde aldaar een altaar. En een altaar bouwen, dat is een teken van dankbaarheid. En dan wordt hij tegelijkertijd weer herinnerd aan dat eerste verblijf daar in Bethel. Want hij noemt die plaats geen Luz, zoals die plaats dus heette. Maar hij noemt die plaats opnieuw dus Bethel. Zoals hij die plaats eerder heeft genoemd. Huis van God. En dan lezen we. Want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. O, wat zijn dat zoete herinneringen geweest, die bij Jacob weer boven zijn gekomen, want daar heeft hij, ja, onder die open hemel gelegen, ja, werkelijk die hemel die geopend is geworden toen de Heere daar die ladder op de aarde heeft neergezet. En toen de Heere zich aan Jacob heeft geopenbaard, persoonlijk tot hem gesproken. En hij heeft daar ook die steen recht overeind gezet als een opgericht teken. Hoe lang was het geleden? Ongeveer 30 jaar terug. En geloof maar dat het allemaal weer in herinnering is gekomen bij Jacob. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Dan maakt de Heere de beleving van toen, als de Heere het in herinnering geeft, wat hij ooit in de ziel heeft uitgewerkt. En als de Heere dan terugkomt te lijden, ja, ook vandaag nog in het leven van de kerk. En het komt weer eens in herinnering, de Heere die bepaalt zo'n ziel daar weer bij, dan wordt datgene wat jaren geleden is gebeurd in en aan de ziel soms weer opnieuw, o, zo levendig. Toen was het waar. En dan springt die ziel op van vreugde. Maar dan kunnen er ook weer van die ingrijpende omstandigheden tussenkomen, die die vreugde ook weer wegnemen. We lezen in het 8e vers. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. En ze werd begraven onder aan Bethel, onder dien eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. Deborah, de voedster, de verzorgster van Rebecca. O, ze moet al een hele hoge leeftijd hebben gehad. In haar jonge jaren is ze de verzorgster van moeder Rebecca geweest. Meegetrokken met Rebecca, meegegeven, meegekregen. Meegetrokken met Rebecca uit Paddan Aram naar Kanaan. Waar Rebecca met Isaac zou gaan trouwen. Maar alle waarschijnlijkheid bij het sterven van Rebecca is deze Deborah weer teruggegaan naar Paddan Aram. Wetend dat Jacob daar nog was. En zo is zij waarschijnlijk de zegsvrouw geweest van het sterven van Rebecca. En zo heeft zij in het gezin van Jacob een grote plaats ingenomen. Nou, hoe weet u dat dan? Want er wordt toch nergens een woord over gezegd. Ja, maar hier wel. En zij werd begraven onder den eik. Zij werd begraven onder aan Bethel, onder dien eik, welks naam hij noemde, Alon Bachhut. Die eik waaronder Deborah een graf heeft gekregen, waar Jacob en de zijne Deborah hebben gegraven, hebben begraven. Die eik heeft Jacob de naam gegeven, eik des wenens. Dat spreekt van een diepe droefheid bij het sterven van deze eenvoudige dienstbode. Die haar hele lange leven ten dienste heeft gesteld van Jacob. En ook in haar leven ten dienste heeft gesteld in het leven van moeder Rebecca. Eik des wenens, ook wel treureik genoemd. Ze hebben daar hun droefheid geuit over het sterven van die trouwe verzorgster, die trouwe dienstbode Rebecca. Het gebeurt op het moment dat Jacob nog maar goed en wel daar in Bethel is aangekomen. Terwijl zijn herinneringen bovenkomen en de vreugde weer opnieuw geproefd wordt van hetgene wat dat 30 jaar geleden is gebeurd. En dan doorkruist die vreugde, die wordt doorkruist door een sterfgeval. En daarna lezen we dus van een nieuwe verschijning aan Jacob. Want dan lezen we in vers 9, en God verscheen Jacob wederom als hij van Paddan Aram gekomen was. Wonderlijk. De Heere verschijnt weer. Zie je dat de Heere waarmaakt wat hij belooft. Hij verschijnt weer. En dan staat er ook nog wat bij. En hij zegende hem. Heel opmerkelijk. Daar in Sichem verschijnt de Heere aan Jacob en geeft hem de opdracht om. Maar we lezen niet wat hier wel staat. En hij zegende hem. Dat heeft de Heere niet gedaan daar in Sichem. Ja, natuurlijk wel behouden. Maar zoals het hier staat en hij zegende hem, dat is in Sichem niet gebeurd. Dat gebeurt hier weer bij Bethel. Huis van God. In het Godshuis, daar wil de Heere spreken. In het Godshuis, daar wil de Heere zijn zegen geven. In het Godshuis, daar komt de Heere terug op zijn eigen woord. In het Godshuis, daar komt de Heere terug op zijn eigen werk. En wat is dat groot, hè? Als dat plaats mag vinden in het leven van Gods kerk. En hier in vers 10, dan herinnert de Heere Jacob aan Pniel. Dan wijst de Heere terug. En dan zegt de Heere tegen hem, weet je nog wel wat er bij Pniel is gebeurd? Jacob? Ja, dat is dan inmiddels ook alweer 10 jaar geleden. En God zeide tot hem, uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Dan als we terug gaan bladeren, naar hoofdstuk 32, dan lezen we daar hetzelfde. Maar er zit wel 10 jaar tussen. Dus dan gaat de Heere... Als Jacob bij Bethel is, in het huis van God mag verkeren, zoals hij die plaats heeft genoemd, dan gaat de Heere hem terugwijzen wat er bij Pniel is gebeurd. En vervolgens, in vers 11, dan lezen we dat de Heere aan Jacob dat grote nageslacht belooft. En dan lezen we dat de Heere zelfs aan Jacob belooft dat er koningen uit zijn geslacht geboren zullen worden. Nou, wij weten dat dat waar geworden is. Mannen van naam. Koningen van faam. Denk maar aan David. Denk maar aan Salomo. Wat een wijsheid. Wat een heerlijkheid. O, het goud. Nou ja, dat werd voor niks geacht. Wat een rijkdom. Dan kun je nog denken aan Hiskia. Of heb je nog een ander in gedachten misschien? Wat denkt u van de koning der koningen? Christus, de koning van de kerk. De zaligmaker. Is zo, met betrekking tot zijn menselijke natuur, uit de lijn en het geslacht van Jacob voortgekomen. En op grond van zijn werk zal ook Jacob straks zalig worden op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En op grond van dat werk van Christus kunnen wij ook zalig worden. En op grond van dat werk van Christus, de koning van de kerk, ja, die grote hoge priester, zal de kerk ook zalig worden. En dwars door het afgesnedene heen is hij gekomen. En dwars door het afgesnedene heen zal hij zijn volk zalig worden. Zwervers en vreemdelingen zal hij bijeen vergaderen. En hij zal ze een plaats geven in dat Kanaan hierboven. En daarom, volk, houd dan maar moed, want hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Dat is de troost die in deze geschiedenis te vinden valt. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Dan gaat de Heere als het ware met Jacob terug de geschiedenis in. Dan laat hij zien, niet alleen wat er in Bethel is gebeurd, maar dan laat hij ook zien wat er in Pniel 20 jaar na Bethel is gebeurd. En dan brengt de Heere hem na 30 jaar weer terug op de plaats waar de hemel voor hem is geopend geworden, midden in die stikdonkere nacht. Oh, het is alsof de Heere aan Jacob die inhoud van die eerstgeboortezegen gedetailleerd gaat uitleggen. Zowel voor het tijdelijke als voor het eeuwige. Zowel voor zichzelf als voor zijn nageslacht. Als ook voor heel zijn kerk. Voor zichzelf? Ja. Jacob mag weten hier, hij mag weten, een verbondskind te zijn. Hij mag delen in de verbondsbelofte. In de verbondsbelofte van de verbondsgod. Die zich aan Abraham en aan Isaac, maar nu ook aan Jacob heeft geopenbaard. Oh, wat een bijzonder voorrecht, hè? Als je het mag weten. Wezenlijk in dat verbond, in dat genadeverbond, begrepen te liggen. Is dat voorrecht ons al geschonken? Ja, we leven wel op het erf van het verbond. En dat is ook al zo'n voorrecht. Maar weten we nu ook al dat we wezenlijk in dat verbond begrepen liggen? Verbondsteken. Ja, daar hebben we al naar gewezen, hè, naar dat water van de doop. Zeker is dat een voorrecht. Maar met een gedoopt voorhoofd kunnen we ook verloren gaan. Dus we moeten door die nieuwe geboorte wezenlijk in dat verbond worden ingelijfd. En in die nieuwe geboorte stort de Heilige Geest het geloof en de hoop en de liefde uit. En dan dat ogenblik, als het aan mag breken in je leven, te mogen weten, door het geloof in Christus te zijn. Dan zijn we een nieuw schepsel. Want indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. En als je dat mag weten, ja, dan zijn er van die ogenblikken, dan kun je de vinger erbij leggen. Dan mag je de vinger op je eigen hart zetten. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Kijk. Dan kun je Gods volk en Gods knecht met een jaloers oog nastaren, omdat ze alle strijd te boven zijn. Omdat ze daar hun koning mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Nee, niet meer door het geloof, maar van aangezicht tot aangezicht. Waar hij alles zal zijn in allen, om dan eeuwig in die liefde van God te mogen delen. Om dan eeuwig in de liefde van Christus te mogen delen. En dan nooit meer één verkeerde gedachte te kunnen koesteren. Nooit meer aangevallen te kunnen worden door de vorst der duisternis. Nooit geen last meer te hebben van die oude verdorven wortel, een van de doodsvijanden van zondagavond. Mijn eigen verdorven vlees. O, die kerk die mag het wel eens zien, ja, met een geloofsoog. Over alles heen te blikken. En dan mag die kerk het wel eens weten, hier in dit strijdperk van het leven, het is maar een verdrukking van 10 dagen. En je begrijpt, dat is een symbolisch getal. Dat geeft de kortheid van het strijdperk aan. En dat tegenover de eeuwige zaligheid die hen te beurt zal vallen. Om dan de kroon des levens te mogen ontvangen. uit de handen van hem die de doornenkroon moest dragen. Wat zijn het zoete momenten geweest in het leven van Jacob daarbij Bethel. Maar weet je, ja, de kerk die weet het wel. Aan elke godsontmoeting komt ook weer een eind, hè? Hier ook. Dan lezen we in vers 13, toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En weet je, dan mag Jacob uiting gaan geven aan zijn verwondering. Dan stelt hij in het 14e vers weer een opgericht teken op. Dat is voor de tweede keer daarbij Bethel. Nee, hij neemt niet die oude steen, maar hij neemt een nieuwe. Hij stelt die nieuwe steen ook weer recht overeind. En dan gaat Jacob zijn belofte van 30 jaar geleden aan de Heere inlossen. Dan brengt hij daar een drankoffer. Dan brengt hij daar naar alle waarschijnlijkheid ook de tienden van zijn bezit, hoe hij het ja gedaan heeft, staat er niet bij. Maar dan brengt hij daar een dankoffer, die steen. En daar wordt een drankoffer overheen gegoten. En daar wordt olie overheen gegoten. Hij heeft de berijming niet gekend, maar het zal ongetwijfeld in zijn hart geweest zijn. Al was het dan misschien met andere woorden. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En als hij dan om zich heen kijkt en hij laat het nog eens op zich inwerken, dan kan Jacob die plaats waar hij zich nu bevindt niet met een andere naam noemen dan die naam die hij die plaats 30 jaar geleden al gegeven heeft. En Jacob noemde de naam dier plaats, alwaar God, ja nu voor de tweede keer, met hem gesproken had. Bethel, huis Gods. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen het 6e vers van de 86e psalm. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En wat er volgt in het 6e vers van de 86e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.